de morgengemeente thuis en hier in de kerk van harte welkom in deze dienst. Met name iedereen die hier voor het eerst aanwezig is en jullie jongens en meisjes hartelijk welkom. Onze voorganger vanmorgen is dominee Vreekamp uit Epe en ook dominee Vreekamp heten we hartelijk welkom in ons midden. Er zijn tijdens de dienst twee inzamelingen. De eerste collecte is bestemd voor Kerk in Actie. De tweede collecte heeft als doel pastoraat in eigen gemeente. Beide collectes worden van harte bij u aanbevolen. De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet en ter bemoediging naar... Bij binnenkomst heeft u een vragenlijst gekregen. Zou u zo vriendelijk willen zijn die in te vullen en bij het verlaten van de kerk in te leveren bij de leden van de commissie Kerk en Israël? Na de dienst is er in zalencentrum Rehobot gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee na te praten over deze dienst. We hopen u allen daar te ontmoeten. In Christus verbonden met onze zusters en broeders die nu of later meeluisteren, wordt u allen een gezegende dienst toegewenst. Ons aanvangslied is Psalm 43, de versen 1, 2 en 3.
Vanuit deze psalm, uit het liedboek van Israël. Op de dag na de Sabbat, samengekomen als gemeente van de opgestane, worden wij nu stil voor zijn aangezicht. En onze hulp in de naam van de Eeuwige die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet varen laat de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Wij zongen psalm 43, omdat van ouds deze psalm hoort bij de zondag. Vandaag de zesde lijdenszondag of de vijfde zondag in de 40 dagen. Met de Latijnse naam zondag Judica, doe mij recht, o God. Dat is de roep van Israël. Daarom zongen wij psalm 43. En nu verootmoedigen wij ons als gemeente van Christus. En we zingen daarna opnieuw uit het boek van de psalmen, psalm 131, het eerste vers. Laten wij bidden. Niet om te oordelen zijt gij gekomen, God, maar om te zoeken wat verloren is, om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn, om ons te redden als ons hart ons aanklaagt. Neem ons, zoals we hier aanwezig zijn, met heel dat zondige verleden van de wereld. Gij zijt toch groter dan ons hart, groter dan alle schuld. Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst, een God van liefde, tot in eeuwigheid. Amen. Van Gods genade uit 1 Johannes 2 en dan ons antwoord als gemeente, tweede vers uit Psalm 131. Johannes schrijft: mijn kinderkens, dit schrijf ik u opdat ge niet tot zonde komt. En als iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor die der gehele wereld. Amen. Als een lamp voor onze voet en een licht voor ons pad, zo zijn nu de geboden en de beloften van de eeuwige. We horen die in het woord waarin Jezus ze alle heeft samengevat. Ik las net hier die prachtige teksten, dat zijn zoals u weet de drie klassieken. Als je christen genoemd mocht worden, dan kende je deze drie, de geboden, het gebod en het gebed. Samenvatten van het gebod, zoals meestal uit Matteüs, maar vanochtend horen we het Marcus, want daar staat een verschil wat ons met deze dienst wil raken. Het verschil namelijk dat Jezus begint met het zogenoemde Shema Yisrael, hoor Israël, de eeuwige, onze God is één, wat Joden elke avond en iedere ochtend zeggen en ook op de laatste adem van het leven. Daarna zingen we het derde vers uit Psalm 131. Het is het antwoord op een vraag, onze vraag. Welk gebod is het eerste, belangrijkste van alle? Jezus antwoordt, het eerste is, hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Het tweede is dit. Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Een ander gebod groter dan deze bestaat niet. Amen. De dienst van het woord en van de woorden. In de kinderkerk en hier in de ruimte van de kerk, samen bidden wij dat de geest van God ons licht geeft in de opening van de schriften. Laten wij daarom bidden. Gij verborgene, in verbondenheid met uw volk Israël wagen wij het niet uw heilige naam uit te spreken. Hoe zouden we kunnen? Wij kunnen u niet bevatten. Laat staan bedenken. Laat staan omvatten. Gij de heilige Israëls, die woont in een ontoegankelijk licht dat voor ons duisternis is, een wolk. En zo zijt gij vanuit Jeruzalem naar deze lage landen gekomen, ook in deze plek, Berkel en Rode Reis ooit, en dit huis van u getuigt van de eeuwen van de geslachten, dat wij gewoon waren op de dag na de Sabbat bijeen te komen, in het licht van kruis en opstanding van uw Zoon, hooggeloofd in eeuwigheid. Nu vouwen wij handen zoals we gewoon zijn, om daarmee bidden tot u te zeggen, in dit uur komt het niet aan op het werk van onze handen, integendeel. Wij willen loslaten, overgeven. Wij sluiten de ogen om tot u te zeggen, we hebben zoveel gezien, we kijken naar buiten, we kijken naar binnen, onze ogen zijn moe. In deze beeldcultuur waarin wij leven en dreigen onder te gaan, o God, laat uw geest nieuw licht doen stralen in onze gesloten ogen, waar we echt van opzien dat u het licht gunt in de ogen als licht van de hemel, dat de aarde niet missen kan. Zo bidden we u om het licht van uw geest, als de schriften opengaan die wij zo vaak hebben toegesloten, de woorden hebben doodgedrukt en met alle macht sjorren wij aan die woorden om ze weer tot leven te wekken te vergeefs. Zo bidden we u samen. Kom, Heilige Geest. Amen. Het woord is aan de mensen van het Paasproject. En ik nodig jullie uit om hier voor langs te komen. Tenminste, ik denk dat dat zo gaat. Er zal iets ter inleiding gezegd worden en daarna nu niet. Ja. Oh, de kinderen nog niet. Maar ze zijn er al wel.
Spot en schande. Dat staat boven het als thema van vandaag. Om de wereld te redden moet de Heer Jezus naar Golgotha. Die vreselijke plek waar hij zoveel pijn zal krijgen. Waar hij zo wordt uitgelachen. Waar hij zo in de steek wordt gelaten. Zo krijgt hij de schuld van alles. En zo krijgt hij de straf voor alles wat ooit mis is gegaan in de wereld. Maar alleen op deze manier kan de Heer Jezus alles weer goedmaken voor de mensen. Daar gaat het vanmorgen over in de kinderkerk. Wij gaan eerst twee coupletten zingen van het lied. En daarna zullen we gaan.
Eerste lezing uit de Heilige Schrift, Psalm 82. Daarna zingen wij gezang 173, 1, 2 en 3. Alles wat over ons geschreven is, dus ook Psalm 82, gaat gij volbrengen deze laatste dagen. Erboven staat God in de vergadering der goden, een psalm van Asaf. God staat in de vergadering der goden. Hij houdt gericht te midden der goden. Hoe lang zult ge onrechtvaardig richten en de goddelozen gunst bewijzen? Richt de geringe en de wees. Doet recht de ellendige en de behoeftige. Bevrijd de geringe en de arme. Red hem uit de goddelozen hand. Zij weten niets en begrijpen niets. In duisternis wandelen ze rond. Alle grondvesten der aarde wankelen. Wel heb ik gezegd, gij zijt goden, ja allen, zonen des Allerhoogsten. Nochtans zult gij sterven als mensen, als een der vorsten zult gevallen. Sta op, o God, richt de aarde, want gij bezit alle volken. Hier eindigt de eerste lezing. Lezing uit het Evangelie Johannes 10, de versen 34 tot 38. En zoals altijd raken de beide lezingen uit het Oude en Nieuwe Testament met elkaar in gesprek voor onze oren. Want Psalm 82 keert terug in deze lezing uit Johannes 10. Het is een fragment uit een gesprek van Jezus en de Joden, dat wil zeggen de mede-Joden met wie hij in gesprek is. En ik weet uit ervaring, dat gaat er soms heel heftig aan toe, dat je als buitenstaander zou denken, ze hebben slaande ruzie. Maar het is de hartstocht, het is de betrokkenheid om de uitleg van de Torah, met name de vijf boeken van Mozes, ook hier. De Joden zeggen tegen Jezus dat hij te ver gaat, omdat hij zelf een mens, zichzelf God maakt. Dat noemen zij godslastering. Wat zegt Jezus daarop? Jezus zegt erop iets uit Psalm 82 die wij gehoord hebben. Johannes 10, vers 34. Jezus antwoordde hen, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Als hij hen goden genoemd heeft, tot wie het woord Gods gekomen is, en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij dan tot hem die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert, omdat ik heb gezegd, ik ben Gods zoon? Indien ik de werken mijns vaders niet doe, geloof mij niet. Doch indien ik ze doe, en gij mij toch niet gelooft, geloof dan de werken. Opdat ge weten en erkennen moogt, dat de Vader in mij is, en ik in de Vader. Hier eindigt de lezen van de Heilige Schrift, en zalig de mens die het woord van God hoort en het bewaart. Halleluja. Wij worden stil als voorbereiding op de uitleg en de verkondiging, gemeente en voorganger beide, de uitleg vanochtend Psalm 82, door het aloude lied van de lijdenstijd te zingen, gezang 174. Gemeente, eerst dit. Laten we alvast samen psalm 82 voor ons nemen uit het liedboek. Die psalm hopen we na de preek te gaan zingen. Want de preek, daarin volgen wij de berijming van psalm 82 op de voet. Zodat we in de verkondiging voorbereid worden op het lied dat we als gemeente dan zingen mogen gaan. En van tevoren, het is een onbekende, weerbarstige, niet gemakkelijke psalm. Daarom zijn we hier, op de eerste dag van de week. Dat de week goed mag beginnen. En we bidden samen om de geest om ons te leiden in de uitleg van de woorden die geschreven staan. Zo begint het. God staat in het midden van de goden en heeft hen tot gericht ontboden. Kunnen we ons daar iets bij voorstellen? God, de God van Israël, staat in de vergadering van de goden. In de Griekse vertaling van het Hebreeuws, van deze psalm, staat zelfs dat God staat in de synagoge van de goden. Kan me niets meer voorstellen om te beginnen, zegt u. Nou, de goden die wij in Berkel en Rode reizen bij ons in Epe van huis uit kenden, dat zijn de goden van Noord-Europa. Voordat het christendom hier binnenkwam in de loop van de 8e eeuw, waren wij heidenen, zeggen wij. Of we er nog zijn? Wat denkt u van de 3 dagen van de week, woensdag, donderdag en vrijdag? Wat doen we? Elke keer als we zeggen woensdag, dan eren wij de hoofdgod van de goden van het noorden, Wodan. Woensdag. En elke keer als het donderdag is, dan benoemen wij de god Donar, de dondergod. En als het vrijdag is, dan denken wij aan Freya, de godin van de liefde, de erotiek, de vruchtbaarheid. Blijkbaar, na zoveel eeuwen christendom, zijn ze dus onuitroeibaar. Of we dat nou bewust zijn of niet, maar we eren ze elke week met de namen van de dagen. Zo, dat is een begin. Daar kunt u niet onderuit. God staat in het midden van de goden. Nou vertaal ik het zo heel concreet. De God van Israël gaat staan in het midden van de vergadering waarin Wodan, Tor en Freya voor hun dagelijkse werkbespreking als goden bijeenkomen. En wat staat er op de agenda? Dit moet ik tussendoor met u delen. In de Bijbel wordt het bestaan van goden niet ontkend. Een van onze grote voortrekkers op het terrein van kerk in Israël, dominee Menscotte, die zei het zo. De goden zijn er wel, maar ze zijn het niet. Maar ze zijn er wel. En ik hoef niet de voorbeelden van onze tijd op te noemen. Harry Potter, The Lord of the Rings, noem maar op. Op alle mogelijke terreinen vandaag komt het oude heidendom levensgroot terug, onbeschaamd, en we praten er allemaal over. We hebben er allemaal mee te maken. De goden vergaderen. In het oude boek van onze afkomst, dat heet Edda, dat is het boek wat op IJsland geschreven is in de 13e eeuw, toen IJsland een paar eeuwen al christelijk was. IJsland werd pas in het jaar 1000 tot het christendom bekeerd. Dus zo lang duurde het vooruit Jeruzalem het evangelie naar het hoge noorden was gekomen. Het klimaat werkte niet mee, de weerbarstigheid van de mensen, van ons ook. En ik stel gewoon vanochtend maar de vraag weer hardop aan u en aan mezelf. Hoe zit het nou met ons na al die eeuwen van evangelieverkondiging? Hebben wij de God van Israël werkelijk leren kennen? Of spoken die goden nog voortdurend door ons heen? In de Edda staat het ook zo als psalm 82 begint. Ik haal een woord aan. Toen gingen alle goden naar hun rechterstoel. De hoogheidige heersers beraadslaagden. Tussengaand ter vergadering. Hun rechterstoel, want dat is de agenda. Er moet recht gesproken worden. Recht doen aan de mensenkinderen daar op aarde, die zich hebben laten indelen in rijk en arm, in donker en licht, en dat gaat allemaal niet goed. Recht. Daar staat iemand op in de vergadering van de goden. En neemt het woord. God. de God van het kleine Israël. Niet die van deze lage landen bij de zee, niet van enig ander land, maar de God van Israël, van het kleine volk Israël. En die God van Israël neemt het woord, heeft het woord, hij neemt het, hij gaat erbij staan, hij staat, let wel, zoals een rechter die zitting houdt, dan zeggen we de rechter zit, maar voor de uitspraak gaat de rechter staan. De God van Israël gaat staan in die vergadering van onze goden. En dat doet die uitspraak. God staat in het midden van de goden en hij heeft hem tot gericht ontboden. Gij machten die het onrecht stijft, bevoorrecht al wie kwaad bedrijft. Hoort, gij moet wezen en geringen beschermen in hun rechtsgedingen. Gij moest wat arm is en veracht vrijmaken uit der boze macht. Dus een geweldige appel van de God van Israël op recht en gerechtigheid in de samenleving. Dat degenen die zwak zijn, die zichzelf niet kunnen redden, die zowel een schip raken, dat die tot hun recht komen. Dat de mens op aarde tot haar recht komt, geschapen als die is in het beeld van God, rechtopgaande, de hemel en de aarde zitten in onze houding. Dat mag ook het hoofd in de wolken, de voeten stevig op de aarde, dat de mens tot zijn recht komt. En daar vraagt de God van Israël naar, hoe zit dat bij jullie in Nederland en op IJsland en in Noorwegen en al die landen? Hoe lang zal dit nog doorgaan dat jullie goden, jullie allemaal, het recht verdraaien? Dat je partijdig oordeel uitspreekt? Dat jullie slechterikken, misdadigers, georganiseerde bendes met geld en wapens bevoordelen. En u voelt wel aan, het gaat natuurlijk ook over de politiek, maar niet alleen, dat jullie die onderwereld naar de ogen zien, je laat omkopen, meewerkt ten koste van de armen, de wees, de verdrukt en de behoeftigen. Dat die vertrapt worden onder het geweld. En daarom nog één keer indringend. De aanklacht en alle scherpte waarop het aankomt op aarde is, waar alles om draait op aarde is, recht en gerechtigheid, recht spreken, recht doen. Kijk, niet alleen maar dat een ieder het zijn of het hare heeft, dat is te weinig. Nee, dat een mens tot zijn recht komt, dat je ogen stralen, dat je een blij mens bent, dat je zegt, ik mag leven voor God en de medemens, ik bloei op, ik kom tot mijn recht. Dat. Zoekt recht voor de zwakke, de mens, de wees, bevestigt de gebogenen, de armen, laat de zwakke, de behoeftige ontsnappen, retten met de hand van de misdadiger. Nog dit, 4 keer in de psalm komt het woord voor recht en gerechtigheid voor. Dat wil zeggen, 4 keer wordt het strenge woord voor recht gebruikt in het Hebreeuws. Dat is inderdaad de rechter die zonder aanzien des persoons recht moet spreken. Het strenge recht. Maar 1 keer in de psalm komt een ander woord voor recht voor. En dat is het woord waar gerechtigheid verbonden is met barmhartigheid. In de Joodse traditie is het het prachtig verhaal van koning David. De koning was ook rechter natuurlijk. En die sprak recht over een arme en moest die arme veroordelen. Maar toen hij het oordeel had uitgesproken en wist dat de arme niet de boete, de schuld kon betalen, betaalde koning David uit eigen zak de boete die arme zou moeten betalen. Recht en barmhartigheid. Op strenge recht alleen kan de wereld niet bestaan, maar op barmhartigheid alleen ook niet. En die twee worden dus samen verbonden. En dat is van de God van Israël. Dat is dat de mens tot zijn recht komt, weer opgericht wordt in het beeld van God. Vandaar dat wij zeggen in de gemeente van Christus, Jezus Christus de rechtvaardige, de opgerichte, de opgewekte mens, die in onze plaats, hier staat in Psalm 82, waar wij stuk voor stuk, met al onze goden en machten, het ontzaggelijk af laten weten. De tweede strofe, de uitspraak, na de aanklacht. God kijkt de goden nog steeds in de ogen en zegt, gij die in hoogheid zijt gezeten, hoe doof en blind is uw geweten. We hoorden in de psalm, de goden, ze weten het niet, ze begrijpen het niet, ze zien het niet, ze zien niet in waarom het draait op aarde. Ze doen niet wat de God van Israël zegt, niet altijd omdat ze niet willen horen en gehoorzamen. Ze zijn op zich meegaand genoeg, de meeste tenminste. Maar ze begrijpen eenvoudig niet wat het om hen gaat. En nu zeg ik hardop, als predikant voor kerken is al jaren dat werk namens de kerk mocht ik doen. En hier zitten de vertegenwoordigers van uw commissie van kerken Israël, plaatselijk en van de klasses en van de provincie. Want dat is vanmorgen wat in de eredienst in het midden gezet is. Begrijpen wij eenvoudig wat de God van Israël van ons als heidenen van huis uit vraagt? Hebben we het nu eindelijk in de gaten, als christenen? Na de Tweede Wereldoorlog, na de moord op 6 miljoen Joden in het christelijke Europa, hebben we nu eindelijk in de gaten waar het werkelijk om gaat. O lieve gemeente, hoor deze aanklacht van de God van Israël tot het diepst van onze ziel. Want waarom begrijpen de goden het niet en wij met hen? Wij begrijpen het niet, we hebben geen inzicht daarin, omdat wij als heidenen van huis uit, als het over recht gaat, denken aan het recht van de sterkste. Wij denken vanuit de natuurwetten, zo gaan de dingen nu eenmaal. En jammer dan als je bekneld raakt in de samenleving. Dat gevoel, dat heidense gevoel van, nou ja, kijk maar om je heen. De zwakke legt het loodje, de sterke wint het, we leven ook in zo'n samenleving, je gaat ervoor. Dat is het heidendom, helemaal zoals het is. En het lot staat boven alles, dat lot kun je toch niet veranderen. Een mens kan er uiteindelijk niks of heel weinig aan doen. De sterkste overleeft. In het Walhalla, dat is dan iets wat we kennen uit die heidenwereld, komt in reclames zelfs voor, het Walhalla is alleen maar de plaats voor de mannen, voor de helden die op het slagveld gestorven zijn. Als je gewoon op je bed sterft, ga je nooit naar het Walhalla. Dan ga je meteen naar de onderwereld. Alleen maar de held van het geweld, die wordt in het Walhalla onthaald. Hoe ver staat dit af van Psalm 82? Ze weten niet, ze begrijpen niet, ze wandelen in duisternis. En daarom, en dit is zo aangrijpend, want dit is ook iets wat we vandaag met elkaar ervaren. Daarom wankelen de fundamenten der aarde. De fundamenten der aarde wankelen doordat we verkeerd met de natuur omgaan, zeker. Maar ten diepste wankelen de fundamenten, deze prachtige planeet aarde. Dat juweel dat we nu van buiten kunnen zien. Het wit van de wolken, het groen van de bossen, het blauw van de zeeën. Die prachtige planeet aarde in het heelal, die wankelt. Als die maar even uit het lood geslagen wordt, dan gaat alles mee ten onder. Die wankelt omdat recht en gerechtigheid, zoals de God van Israël het vraagt, maar het zelf ook geeft, omdat wij dat minachten. Ik zal u nog een stukje voorlezen uit dat oude boek, De Erde van ons, om te horen wat er dan gebeurt. Zoals het daar beschreven staat als de aarde wankelt en de wereld ten onder gaat. Het is niet prettig om te horen, maar het is, daarvoor komen we in de kerk. In de kerk horen wij dingen die we nergens anders horen. In de kerk zien we dingen onder ogen die we door de week niet onder ogen willen zien. Hier zijn wij voor God zoals we zijn. Wat zegt die erde daarover, hoe het dan afloopt? Als je zegt het lot treft ons en het recht van de sterkste is het uiteindelijk. Dan loopt de lijn naar de nazi's en naar Hitler. Het recht van de sterkste. Hitler wist dat Israël was uitverkoren, maar Hitler zei het Duitse volk moet uitverkoren zijn. Er is geen plaats voor twee uitverkoren volken, dus het Joodse volk moet weg. En hij deed het. 6 miljoen. Als dan de aarde nog niet wankelt. De erde zegt het zo. Broers bevechten elkaar, slachten elkaar af. Verwanten zullen hun banden breken. Hard is de wereld. Hoererij regeert. Een tijd van bijlen, zwaarden, splijtende schilden. Van winden en wolven. De wolf is los. Eer de aarde kantelt. Geen enkel mens zal de ander nog sparen. En toen raakten mij hier die woorden, dat de erde al zegt, eer de aarde kantelt. En toen las ik in Psalm 82 over het kantelen van de aarde. De God van Israël neemt opnieuw het woord in de vergadering der goden. Het is heel stil geworden intussen, wat moet je zeggen? De goden zwijgen. Niemand zegt iets terug. U kent dat wel, zo'n sfeer in de vergadering. Er is een een raak woord gesproken. Dan kijk je elkaar aan. Wie zou als eerst iets durven zeggen? Zij noemt er iemand amen, zo is het. Maar niemand zegt iets. En dan neemt God opnieuw het woord. En dat is die zin die we in Johannes 10 ook hoorden. Ik heb tegen jullie gezegd, tegen jullie goden. Wo dan Tor en Frey en de anderen. Ik heb gezegd, ik herhaal. Jullie zijn kinderen van de Allerhoogste. Jullie allemaal. Jullie zijn dienaren van de God van Israël. Maar nu u het zo af laat weten. Zo af laat weten. Zullen jullie sterven als een mens. Zullen jullie sterven als een van de vorsten. Als een koning. Zullen jullie vallen van je troon, je rechterstoel, je koningszetel. En in die kanteling van de aarde zul je meevallen. In de chaos, het woest en het leger van de beginnende aarde was woest en ledig. Duisternis op de afgrond. Daar kan niemand wonen, niemand leven, niemand ademen. En de goden, ze kijken strak voor zich uit naar de rand van het groene kleed op de vergadertafel en niemand zegt iets. Zo schreef meneer Scott het ook, de goden zwijgen. Of dokter Frank de Graaf, aan wie ik veel heb te danken, de goden sterven. En wanneer ze te horen krijgen dat ze zullen sterven als een mens 70 jaar of zeer sterk 80 jaar, zeggen ze nog niks. Ze laten het gewoon over zich heen komen. Ze zwijgen in alle talen. De goden, ook in de taal van Zuid-Holland, van Berkel en Roderijs, je hoort ze niet één woord zeggen. Of hebben ze altijd al gezwegen? Maar horen we dat zwijgen pas wanneer Psalm 82 gaat klinken? Horen we die stilte van het heidendom pas wanneer de God van Israël het woord neemt? En zegt, hoe lang nog? Jullie hebben wel een mond, die goden hebben wel een mond. Verleidelijke lippen of een grote mond, maar spreken ze ook? Kunnen ze spreken? Eén woord van recht uitbrengen. Kunnen ze zeggen op de eerste dag na het woeste liggen, er zij licht. En er was licht. Het spreken van de God van Israël is licht. Want elke kategorisant vraagt een dominee, waar kwam dat licht van de eerste dag vandaan? Want de zon, maan en sterren kwamen pas op de vierde dag. En voor ons komt het licht van de zon, dus waar kwam het licht van de eerste dag vandaan? Antwoord, als de God van Israël, de levende, de mond opent en iets zegt, dan schept hij. Als hij zegt, er zij licht, dan is er licht. En dat is precies wat wij met onze goden nooit kunnen. En daarom sterven ze, Tor en Freya en Wodan ook. Behalve dan in de dagen van onze week. Wat doen we als we die dagen erop blijven nahouden? Strofe 2 was dit. Gij die in hoogheid zijt gezeten, hoe doof en blind is uw geweten. Gij machtige verzaakt uw plicht, om uwentwil verzaagt het licht. Ik sprak wel, goden zijt ge allen. Ik had aan u mijn welgevallen, maar nee. Gij brengt de chaos weer, ik stort u in de afgrond neer. En dan? Dan wordt het stil, zoals nu. Zoals de stilte in de muziek kan vallen. Dat je denkt, het stuk is afgelopen. En ineens wordt er een onverwacht akkoord ingezet. Is de vergadering gesloten? Maar die aarde dan, wij mensen dan, uit het lood geslagen. Hoe moet het met ons verder? Een stem, twee stemmen, drie, tien, honderd, duizend, een heel volk. En één volk, klein te midden van de Verenigde Naties, dat zich sinds mensenheugenis heeft mogen laten noemen naar de naam van God, dat kleine volk Israël, dat begint te roepen als de goden, als de heidenen zwijgen. Het begint te roepen, sta op, o God, en richt gij zelf de aarde. Sta op, o God, en richt de aarde, gij geeft aan alles recht en waarde. Dat is Israël, lieve gemeente. Israël als voorganger, als voorzanger, als levende voorbede, gisteren in de synagoge, wereldwijd. Nooit is vernomen dat God zijn verbond met zijn volk heeft opgezegd. Wij zijn toegevoegd De trouw van God aan zijn volk is eeuwigdurend. En Israël blijft roepen te midden van de volken. Sta op, o God, breng recht over de aarde, want gij zijt de eigenaar van de volken, van alle volken. En wij laten het met z'n allen zo ontzaglijk afweten. Dat is de roep van Israël. En dat is ten diepste Israël, die de lofprijzing gaande houdt. Zoals Paulus in Romeinen 15 Christus ook noemt, de dienaren van de besnijdenis, die prachtige vergeten titel van Jezus. Hij is een dienaar, een diaken staat er zelfs, een diaken van de besnijdenis van het Joodse volk, om die lofprijzing met Israël gaande te houden, maar om die heidenen erbij te trekken in de lofprijzing, want Israël is een klein volk, kan dat nooit alleen, en zegt daarom in de kortste van alle psalmen 117, gij alle volken, loof met ons de eeuwige, doe met ons mee. Dat is de kerk. Volgens mij is dat de kerk. Dat de kerk zich geroepen weet om met Israël, en de kerk dus ook van Noord-Europa, uit Berkel en Rode Reis, de kerk uit alle vier de windstreken, zich op een dag, en dat is een zondagochtend, de dag van de opstanding, geroepen weet om die lofprijzen met Israël gaande te houden in deze ontwrichte wereld. Die dreigt te kantelen. Ja, nu zei de kerkraad, het is tijd, want wij zijn gewoon 20 minuten ongeveer naar een preek te luisteren, maar als u het goed vindt, zou ik toch nog iets willen zeggen over deze psalm met het oog ook op ons leven en kerk in Israël. En dan ga ik nog één keer met u die drie strofen door om de vinger te leggen bij een kern van dat vers. Want het eindigt dus, sta op, o God, en richt de aarde, gij geeft aan alles recht en waarde. Wat zich verheft als God en Heer, bestraf het en breng vrede weer. En dan breekt de zonde de wolken, van u zijn immers alle volken. Die prachtige berijming, breek met uw lichtglans door de wolken. En straal voor ons in majesteit, gij zon van de gerechtigheid. Dat is de God van Israël, die wij herkennen in het gelaat van Jezus Christus, zon van gerechtigheid. Drie momenten om mee te dragen. Ten eerste, wat vindt u van Psalm 82 in uw hart tot zover? Gelooft u dat de goden, ook onze goden, nog altijd vergaderen, dat wij met hen mee vergaderen, dat wij een agenda hebben hoe het moet in de samenleving? Natuurlijk geloven wij dat. Nou zegt de Bijbel daarover, en u hebt het al gehoord, God noemt hen zonen van de Allerhoogste. Dat zou ik zelf natuurlijk nooit durven, om Wodan een zoon van de Allerhoogste te noemen. Maar ik heb het al eerder ook gehoord in het boek Jesaja, dat Cyrus, de Persische koning, genoemd wordt, een Messias, een gezalfde, die de God van Israël in dienst neemt. En zo staat er met name het boek Daniel, er zijn 70 volkeren, dat is het Bijbels getal, de volheid van de Verenigde Naties. En elk van die volken heeft van de God van Israël een eigen macht, een engel, hoe moet je het noemen, een vorst gekregen. Een gestalte door wie de God van Israël regeert, aan wie macht is toegekend om in die samenleving te doen wat Psalm 82 zegt. Maar als die vorsten, die goden, die engelgestalten, die macht die hen gegeven is door de God van Israël naar zichzelf toetrekken en zegt, lieve mensen, moet je luisteren, de macht die ik heb, dat is van mezelf. Ik ben de machtige, jullie zullen mij aanbidden. Dat inderdaad het tot een godheid wordt die aanbidding vraagt, die offers vraagt, die de slagvelden aanricht, waar de offers van de jonge levens worden gebracht, is nooit genoeg. Toen Nebukadnezar zei, dit is wat ik gemaakt heb. Toen werd hij niet teruggebracht tot de mens, maar tot de dieren, om te leren dat de God van de hemel alle macht is gegeven. De God van Israël heeft macht verleend aan de volkeren. En wat doen zij mee? In de vorige eeuw is het de Joodse schrijver Franz Kafka vooral geweest, die ons dat zo aangrijpend heeft bijgebracht. Hij heeft het verhaal, misschien kent u het wel, over een slot, een kasteel, en dan wil je binnen, want je zoekt de koning. Ook was in een droom, dan heb je allemaal gangen en deuren, en je kunt maar niet komen tot dat waarnaar je op zoek bent. En dan voel je aan de willekeur overgeleverd, aan de angst ook. Er is geen centraal iets, er is niet iemand in het midden die werkelijk gezag heeft, die jou lief heeft, die het bestuurt, aan wie je kunt toevertrouwen. Hoor Israël, de Eeuwige is één. Dat is Israël. Hoor Israël, de Eeuwige is één. Het tweede, uit de tweede strofe, nog dit om mee te dragen. De God van Israël heeft het woord en wij vallen niet in de rede. In het werk voor kerk in Israël heb ik moeten leren, en je hoopt dan dat je het met elkaar een beetje leert, om te leren luisteren naar het Joodse volk. U zegt, ja, maar je moet een getuige. 2000 jaar hebben we in grote lijnen getuigd, maar ook het zwaard daarbij gebruikt en misbruikt. Het is nu de tijd, als God ons die geeft, om te luisteren naar de Joodse stem. De tranen in de ogen, als een Jood ons het verhaal wil vertellen, in stilte te horen. En daarin te horen dat niet de wetten van de natuur en niet het recht van de sterkste mag heersen. Al die politici zijn net gewone mensen. Zijn net gewone mensen. Maar de macht kan mensen doden. En de Torah, de vijf boeken van Mozes, zijn gezet in die chaos om recht te verschaffen, om het licht van recht en gerechtigheid te verspreiden. Voor ons in Christus Jezus, hoog geloofd in eeuwigheid. En dan het derde en laatste. Ja. Dat wij nu hier vanmorgen geroepen zijn om met de synagoge van gisteren de lofprijzing gaande te houden. Dat wij hier geteld worden als in Israël ingelijfd. Het zijn verre en vreemde dingen. Uw commissie vraagt om aandacht en dat doet ze met de roep van Psalm 82, gemeente. U kunt die niet negeren. De hartslag ook van deze gemeente is dat op de dag na de Sabbat, op de dag van Christus' opstanding, de lofprijzing tegen alle zinnen, tegen de klippen op, gaande houden. Dat de kerk van Berkel en Roderijs, die als een opgericht teken van hoop in het dorp staat, heen wijst naar dat grote geheimenis dat de God van Israël is neergedaald in ons midden. Ja, dat het woord van hem zelfs vlees is geworden, onder ons heeft gewoond. Dat daardoor de stilte van binnenuit wordt gebroken, zacht en teer, met de kracht van de liefde, als we Israël horen zeggen, sta op, o God. Een rechtstreeks beroep op God zelf. En dat was gemeente, dat opvangen en in Christus naam meezeggen, meezingen, meespelen, meebinden. En het slot is het grote geheim. Dat ontgaat ons altijd, mij ook, totdat de geest licht liet vallen over het slot. Want Israël vraagt, sta op, o God, de roep, als u niet opstaat, is alles verloren. En waar begint de psalm mee? God staat. Dus waar wij om roepen en vragen, dat God wil opstaan, daar begint de psalm mee. Wij zijn altijd te laat met ons gebed, God is altijd de eerste. Hij staat al lang, Jezus is al lang opgestaan, als wij nog rustig liggen te slapen in die vroege morgen. God is ons een eeuwigheid voor. En dat is de grote lofprijzing. Zoals Paulus zegt. En nu moet ik op het knopje drukken voor kinderen. Zoals Paulus zegt. En hij heeft daarbij Psalm 82 zeker in gedachten. En daarom kunnen wij zeggen en zeggen wij ook. Want al zijn er zogenaamde goden. Het zij in de hemel, het zij op de aarde. En nogmaals, het is Paulus, hè, na Christus, hemelvaart en na Pinksteren. En werkelijk zijn er goden in menigte en heren in menigte. Nochtans, voor ons is er maar één God. De Vader uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn. En één Heere Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Amen. We zingen Psalm 82. U hoort het, zag u het ook, Jeruzalem van goud. Voordat wij met elkaar gaan danken en voor en met elkaar bidden, heeft de kerkenraad gevraagd om u in kennis te stellen van het overlijden van 3 gemeenteleden. En nadat hun namen zijn genoemd en een moment van stilte, zingen wij gezang 390, het derde vers. Ik weet aan wie ik mij vertrouwen, al wisselen ook dag en nacht. Gezang 390, het derde vers. Ik wil u nu vragen, voor zover dat mogelijk is, op te staan van uw plaats. Mogen hun gedachtenis ons allen tot zegen zijn. Ons danken en bidden. U danken wij voor de gaven van uw hart, de geschenken van uw hand, de gulheid van uw liefde, dat gij als God van Israël u niet schaamt om ook onze God genoemd te worden in Jezus Christus, uw enig geborene. Gij hebt de rijkdom van de psalm ons getoond als de schatten van de hemel, maar die voor de aarde bestemd zijn. Geef dat we het hemelse brood niet vertrappen zullen onder onze voeten, maar dat we het eten als een kind uit uw hand, dat onze ogen helder staan, ons leven verrijkt is, dat we gevoed zijn om de 6 dagen van deze week binnen te trekken. U bidden wij voor heel uw schepping, die gij in de beginnen goed hebt genoemd, en die wij naar beneden halen. O God, vergeef ons. Geef ons een andere geest, nieuw inzicht en wijsheid. Voor alle volken, alle regeringen, om te besturen, te waken en te zorgen. We denken aan uw volk Israël. Gedenk uw verbond met uw volk in onze dagen. Over de hoogten en de diepten van de geschiedenis. En nu opnieuw de bittere dood in het hart van het leerhuis in de heilige stad. Wij bidden u voor het Palestijnse volk en alle volken der wereld. O God, wij zeggen als een kind, vergeet u ons niet, hier op aarde. U bent toch niet vertrokken naar een ander deel van het heelal. Blijf bij ons, o God, blijf bij ons, bij Israël en de volken. En dat de Joodse en de Palestijnse kinderen op een dag zullen spelen op de straten en de pleinen van Jeruzalem. En dat de grootouders toezien en zich verheugen. Dat er vrede zal zijn en gerechtigheid en heelheid in de schepping. O God, als het kan in onze dagen. En daaroverheen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde verbonden in het Jeruzalem dat neerdaalt. Want er is een grens. Uw grens, dat gij alles nieuw zult maken. O God, wij hopen, wij verlangen, we hebben heimwee, wij zijn aangeraakte mensen, wij zijn aangeraakte heidenen en het geneest nooit meer als u ons hebt aangeraakt. Het heimwee naar uw naam, naar uw koninkrijk. We bidden u voor hen die door de diepte gaan. De namen van hen die genoemd zijn. De familie in rouw en in verdriet. Hoge leeftijden hebt gij deze drie mensen gegeven. De avond van het leven was voor hen een lange avond dat het licht mag zijn geweest en nu ook dwars door het graf heen, ten tijde van de avond, het licht zal zijn tot in de dag waarop nooit een avond en een nacht meer volgen zullen. We bidden u voor de vreugde. Er is zoveel vreugde in deze dienst bijeen, een kerkdienst met alle leeftijden, de kinderen, de vrijheid, het wonder van de zondagochtend, de muziek, het lied. Wij danken u, uit de grond van ons hart, voor deze goedheid, deze vernieuwende kracht van uw geest. En we bidden voor uw kerk, dat uw kerk transparant mag zijn en doorzichtig. Niet als een muur die afweert, maar als de poorten en de muren van het nieuwe Jeruzalem, geheel doorzichtig tot op het licht van u. Dat ook de gemeente van Berkel en Rode Reis, met de dienaren van het woord en met allen die rond het geopende woord van u mogen voorgaan, met heel de gemeente een licht mag zijn in uw heilige naam. Zo bidden we ook in de stilte de woorden die niemand anders voor ons zeggen kan. Samen schuilen wij in de woorden die Jezus ons leerde, onze Vader die in de hemelen zijt. Geef ons heden onze dagen. Ons slotlied, gezang 483, gij die alle sterren houdt. Gaan we zo van hier in vrede. Dragen we alle onderweg de zegen des Heren samen met die ons lief en dierbaar zijn. Wie ook, waar dan ook. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede.